Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 26 en daarvan het 7e en 8e vers. 26 vers 7 en 8. Naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de Hebreeënbrief, het 11e hoofdstuk. Eerst de versen 8 tot en met 13 en daarna de versen 32 tot en met 40. Hebreeën 11, vers 8 tot en met 13 en vers 32 tot en met 40. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat van een verstorvene zovele in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallig is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En dan bij vers 32 verder. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht van het vuur hebben uitgeblust, de scherpte van het zwaard zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen, en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geestelingen geproefd, en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welke der wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedold en op bergen en in spelonken en in holen der aarde. En deze alle hebben de door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet volmaakt zouden worden. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen opnieuw en dan voor de laatste maal opslaan zondag 6 van onze Heidelbergse catechismus in vraag en antwoord 19, waar het gaat over het evangelie. Het heilige evangelie dat de Heere zelf heeft geopenbaard, en hij deed dat in het Oude Testament al op velerlei wijze. Maar, en we komen nu aan het slot van dit antwoord, ten laatste is dat evangelie door zijn enig geboren zoon vervuld. We willen eerst samen de zegen des Heeren bidden over de bediening van het woord. En we willen voorbeden doen voor de familie W.J. van Dis, die morgen naar Zuid-Afrika hopen te vertrekken. En dan dankzegging voor broeder D. Vroegendewijk, Korte Weegje en zuster Thale Sluy, die vanmorgen na hun ziekte weer in de kerk mogen zijn. Heere, genadige en barmhartige God, tot u mogen wij komen op deze eerste dag van de nieuwe week. Het is uw dag, de dag die naar uw naam genoemd is en die daarom de dag des Heren heet. Het is de dag die gij ook het bijzondere karakter van een rustdag gegeven hebt, een dag waar een speciaal gebod over is gegeven in uw woord. Het gebod dat ons voorhoudt dat wij de Sabbatdag zullen gedenken om die te heiligen. Het is op deze bijzondere dag, Heere, dat gij ons, zoals wekelijks het geval is, ook vandaag weer het voorrecht geeft om samen te komen in uw huis rondom uw woord en om ook als gemeente uw aangezicht te zoeken in gebed, om onze noden u voor te leggen en onze dank u te brengen. Heere, geef ons een dankbaar hart dat wij deze dag nog mogen beleven en dat gij het ons nog geeft om in vrijheid te mogen opgaan naar de plaats van het gebed. Ja, dat gij het ons geeft, Heere, dat uw woord nog in alle vrijheid verkondigd mag worden. Er zijn vele dingen ook in ons land en volk, in ons volksleven, in ons maatschappelijk bestel, waarover we zorgen kunnen hebben. Vele dingen die niet zijn naar uw wil en naar uw inzettingen, vele zondige dingen, maar gij laat ons in uw langmoedigheid en in uw trouw toch nog het voorrecht dat wij vrijheid hebben om u te dienen naar uitwijzen van uw woord en om onbelemmerd naar een plaats van samenkomst op te gaan om daar uw woord te beluisteren. Ja, gij geeft nog het voorrecht, Heere, dat de predikers van het evangelie onbelemmerd hun werk mogen doen en het evangelie mogen verkondigen. Dat is lang niet overal het geval. Er zijn streken in deze wereld, er zijn gebieden, er zijn volkeren waar deze vrijheid niet meer bestaat en waar het verkondigen van uw woord onmogelijk gemaakt wordt en waar de samenkomsten der gemeente alleen maar in het geheim kunnen geschieden en dan met grote risico's. Heere, geef ons te zien dat gij ons nog zeer bijzonder behandelt en dat gij ons nog rijke voorrechten schenkt. Maar laat het ons dan ook een begeerte en een behoefte des harten mogen zijn, Heere, om de gelegenheden die gij ons nog geeft te gebruiken, om de tijd niet te verknoeien en te vermorsen en voorbij te laten gaan, maar om te bedenken wat tot onze vrede dient en om u de Heere te zoeken met ingespannen krachten en om elke gelegenheid die gij nog schenkt te gebruiken om onderwezen te worden in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. Ja, laat het er ons om te doen zijn, Heere, u zelf te mogen kennen, u zelf te mogen vinden in de weg der middelen, u te mogen ontmoeten ook, daar waar uw woord verkondigd wordt. Ja, dat wij het mogen begeren voor het eerst of opnieuw in ons leven om in uw huis de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Heren, schenk ons zo ook een gezegend uur hier aan deze plaats. Schenk ons uw onmisbare zegen over de verkondiging van uw woord en heilig dat woord aan ons hart en gebruik het tot onderricht, gebruik het tot bekering. Gebruik het, Heere, waartoe het gesteld is, namelijk om een gemeente te vergaderen, zondaren toe te brengen tot die gemeente die zalig wordt. Heere, laat uw woord dan in ons midden ook mogen zijn, een kracht Gods tot zaligheid. En wilt gij het ons geven, dat de verkondiging van uw woord dan ook vruchtbaar mag zijn aan het heil van zondaren, en daarin en daardoor tevens tot de verheerlijking van uw naam mag strekken. O Heere, als wij zien op wat we nodig hebben, dan moeten we belijden dat we vele noden hebben. Vooral op geestelijk gebied. Vele noden die wij zelf niet kunnen vervullen. We hebben een nieuw hart nodig. En dat ligt niet binnen ons bereik. Daar kunnen wij niet voor zorgen. We hebben geloof nodig en dat is weer iets wat wij niet kunnen voortbrengen. We hebben nodig de genade der bekering. Maar heren, het is naar uw eigen getuigenis dat we moeten belijden dat ook de bekering een werk van God is en niet van mensen. En zo zijn er zoveel dingen die wij niet kunnen missen en die we toch onszelf en elkaar niet kunnen geven. Daarom, heren, ons leven is een leven vol noden en grote noden. Wij bidden van u dat gij die noden genadig vervullen wilt en dat gij wilt geven voor het eerst of bij vernieuwing alles wat wij niet kunnen missen, alles wat we nodig hebben op weg naar de eeuwigheid. O Heere, schenk ons uw Heilige Geest. Want die geest is het die het geloof werkt. En die geest is het die het hart vernieuwt. En die geest leidt tot bekering. Het is door de geest dat een zondaar wederom geboren wordt. En het is door de geest dat hij God leert nodig krijgen. En dat hij de Heere leert zoeken. En dat hij de Heere mag vinden. Schenk ons dan de hulp en de bekwaammaking. De genade van uw Heilige Geest. In dit uur, maar ook nadat wij dit kerkgebouw verlaten en nadat we de prediking gehoord hebben, laat uw geest ons dan vergezellen. Laat uw geest plaats maken in ons hart. Laat uw geest doen, o Heere, wat hij naar uw woord zal doen. Christus verheerlijken, het uit de volheid van Christus nemen en het zo verkondigen. Heere, maar als wij dan die vele noden hebben en vervulling daarvan van u bidden door uw geest, dan moeten we het tevens belijden dat er aan onze kant veel is dat ons onwaardig maakt, dat ons al die zegeningen die we niet kunnen missen toch heeft doen verbeuren. Heren, we hebben gezondigd, we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen, en als gij daarnaar zoudt handelen en daarnaar met ons zoudt, over ons zoudt beschikken, dan zou er geen verwachting meer overblijven. Dan konden we ook niet hopen. Dan is er zelfs geen vrijmoedigheid om te bidden om uw geest en om uw genade. Want dan klaagt alles ons aan en dan staan we in staat van beschuldiging. O Heere, daarom doe niet met ons naar onze zonde, maar vergeef ons nog wat we misdreven. En scheld ons al onze misdaden kwijt, o Heere, die vol ontferming zijt. Ja, wil verzoening doen over al het verkeerde dat in ons woont en dat ons aankleeft. Dat we bedreven hebben met gedachten, met woorden, met werken. En wil vanwege onze zonde niet geweken blijven. Maar kom ondanks onze zonde toch in ons midden en werk genadig met uw geest. Heren, wij bidden voor hen die niet naar de kerk konden. Wij bidden voor zieken en bejaarden. En we vragen u dat gij hen allen gedenken wilt naar de rijkdom van uw ontferming. En dat gij hen geven wilt alles wat ze nodig hebben. We mogen u ook danken, heren, dat een broeder en een zuster der gemeente na een periode van afwezigheid vanmorgen weer in uw huis mochten komen. En dat gij hen tot dusver hebt geholpen en gespaard. Heren, geef dat ze beiden, ieder in hun eigen levensomstandigheden, het van u mogen verwachten. En dat zij op u mogen zien. Ja, wilt gij hen met uw gunst omringen. En wilt gij hen uw zegen schenken naar lichaam en ziel. Ja, laat alles wat hen wedervaart hen ook nog mogen uitdrijven tot u om bij uw hulp en genade te zoeken. En wilt gij hen genade ook schenken om met de weldaden die gij hen gegeven hebt in u te eindigen. Geef dat ook aan deze doopouders die vanmorgen met hun kind dat gij hen enige tijd geleden hebt willen schenken voor uw aangezicht mogen komen om voor dit kind van u het teken en zegel van het verbond ook in het leven van hun kind te ontvangen. Heren, zegen hen als zij vanmorgen hun ja-woord geven. En doe het hen verstaan dat zij dat ja-woord nooit in eigen kracht kunnen vervullen, maar dat ze er wel zeer uw genade bij nodig hebben. Doe hun ja-woord dan tevens een gebed zijn, en wilt gij zo aan hen gedenken. Wij bidden u ook, heren, voor onze broeder en zuster van Dis, die in deze week, die vandaag begon, een lange reis hopen te gaan maken, en dat op hun hoge leeftijd. Heren, wilt gij hen veilig begeleiden en wilt gij hen beschermen onder uw hand al de tijd dat ze niet hier zijn. Geef hen een gezegende tijd daar met hun kinderen en wilt gij hen ook op uw tijd weer in welstand terugbrengen. We hebben altijd weer uw begeleiding, uw beveiliging nodig. En het is pas goed, ook voor deze dingen, ook voor het natuurlijke, dat als wij in de, het is pas goed als we in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten. Geef hen dat te zien en geef hen dat te ervaren. En wilt gij hen zo in uw gunst gedenken. Heer, het past ons ook om op de morgen van deze eerste zondag na onze generale synode uw naam met dankzegging te erkennen, dat de synode niet alleen gehouden mocht worden, dat hij ook gesloten mocht worden en dat het werk klaar mocht komen in deze afgelopen week. Maar het past ons in bijzonder ook om u te danken voor vele besluiten die op deze synode konden worden genomen. Heere, gij hebt het wel gemaakt. Gij hebt het in bijzondere zin nog willen betonen dat u nog aan ons wilde denken en dat u ook aan ons kerkelijk leven nog wilde denken. En gij hebt het gegeven, Heere, dat aan de synode besluitvaardigheid werd geschonken om beslissingen te nemen. Beslissingen waarbij duidelijk een beleidslijn kon worden aangewezen. Een beslissingen die inderdaad, naar we mogen geloven, ook naar uw wil zijn en naar uitwijzen van uw woord. Heren, wij mogen u erkennen dat gij op deze wijze nog getoond hebt de gebeden te willen horen. Er is zorg geweest, er is opzien geweest tegen deze breedste kerkelijke vergadering, maar gij hebt het nog wel gemaakt en gij hebt het ook gegeven dat ondanks alle verschillen en ondanks alle moeilijkheden die er geweest zijn, toch de band onderling bewaard mocht worden. Heren, laat de besluiten die genomen zijn nu ook zegenrijk mogen werken in het midden van de kerken, opdat bepaalde ontwikkelingen die ons inderdaad met zorg vervullen, afgeremd, ja gestopt, ja teruggebogen mogen worden, en opdat we mogen blijven bij datgene wat u ons hebt willen toevertrouwen, bij dat rijke pand dat wij van u hebben ontvangen en dat we niet hebben ontvangen om het te bewaren en nog minder hebben ontvangen om het te verliezen, maar dat we ontvangen hebben opdat we het zouden doorgeven. Geef onze kerken getrouwheid, Heren, ook in deze nasynodale periode, en dat we het mogen ervaren dat gij voortgaat met uw zorg, opdat het woord dat de prezes in zijn slotwoord heeft gesproken ook bewaarheid mag worden, ook in de toekomst. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Wilt gij die God voor ons blijven en ons zegenen met alle kerken en al de plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Laat uw koninkrijk mogen komen, Heere. Laat uw naam verheerlijkt worden en wil uw gunst in rijke mate gebieden op een wereld die vol nood en ellende is, een wereld zonder God, een wereld zonder verwachting. Laat uw kerk in het midden van deze wereld een goed getuigenis mogen geven van dat evangelie van de Heere Jezus Christus. Hoor ons, o getrouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar eerst luisteren naar het formulier voor de heilige doop. Er is een kind ter gemeente dat vanmorgen het sacrament van de heilige doop zal ontvangen. En daartoe willen we eerst met elkaar luisteren naar het formulier desbetreffende. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen datgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, zodat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of ge niet belooft en u voorneemt, dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Het is de Heere die als de schepper van het leven u dit kind heeft gegeven. En van hem hebt u dus dit kind toevertrouwd gekregen. Hij is het die aan dit kind het leven heeft geschonken. Hij is het die in zijn voorzienigheid dit kind in uw gezin een plaats heeft gegeven. Hij is het die van u dan ook verantwoording vraagt wat u met dit kind dat in uw gezin een plaats heeft gekregen hebt gedaan. Maar het is niet alleen de Heere die als schepper zich openbaart bij de geboorte van een kind. Het is in de christelijke kerk ook zo dat de Heere die de schepper is zichzelf ook openbaart als de herschepper. Zodra een kind geboren is, kort daarna althans, mag aan dat kind immers ook het evangelie worden verkondigd. Mag aan dat kind het evangelie worden bediend in de zichtbare vorm van het sacrament. En daarin spreekt de Heere niet zozeer van zijn scheppersalmacht en van zijn grootheid als de schepper. Maar daarin spreekt de Heere zeer bijzonder van zijn genade. Van de grootheid van zijn genade. Daarin spreekt hij van zijn zondaarsliefde, waarmee hij zondaren zoekt, waarmee hij ook pasgeboren zondaren zoekt. Want dat moeten wij zeggen, dat heeft het formulier ons ook gezegd. Uw kind is nog maar 4 of 5 weken geleden zondares. Het is in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Het is, en dat zijn de geweldige zware woorden die we in het formulier telkens weer lezen, het is een kind des toorns. Als u dat kind in de wieg ziet liggen, dan beschouwt u het zo niet. Dan ziet u dat er ook niet aan af. Maar het is naar Gods oordeel, naar Gods getuigenis, toch een kind des toorns. Maar Gode zij dank is dat niet het laatste wat de Heere van uw kind zegt. Het is ook een mensenkind dat wederom geboren kan worden. De engelen, de gevallen engelen, zijn om zo te zeggen ook kinderen des toorns. Maar daar is geen evangelie voor. Daar is God niet de God der genade voor. Tot zulke schepselen komt hij niet met zijn evangelie. Maar tot uw kind en tot al onze kinderen, ja tot kinderen en tot volwassenen, tot jongeren en tot ouden, komt de Heere met dat evangelie, waarin hij zegt niet alleen hoe de werkelijkheid aan onze kant is. Kinderen des toorns, in zonde geboren, maar waarin hij ook openbaart wat de werkelijkheid aan zijn kant is. Ik ben genadig, zegt God. Waarin de Heere openbaart wat hij gedaan heeft om zulke kinderen des toorns te redden. Namelijk, hij heeft zijn zoon gezonden en zijn zoon heeft zijn bloed gegeven. En daarom mag ik zeggen dat op de morgen van deze dag, in bijzonder tot u en tot uw kind, maar tot de hele gemeente, de Heere het weer zegt, dat hij de genadige is. En dat hij de zondaar die van hem losgeraakt, die van hem afgeweken is, de zondaar die buiten hem en buiten het leven met hem staat, niettemin zoekt en dat hij zulken wil zalig maken. De Heere openbaart zich vanmorgen in de bediening van de doop als de herschepper, als de genadige, als de barmhartige. God geven dat u hem zo mocht kennen. En dat u zo ook door hem bekwaamd zult worden, meer en meer bekwaamd worden, om het uw kind voor te houden en voor te leven. En uw kind op die genade Gods te wijzen, opdat middels uw onderwijs in het leven van uw kind die genade ook deelachtig gemaakt wordt. Opdat uw kind niet alleen het teken van het verbond ontvangt, maar opdat uw kind ook de betekende zaak, het bloed van Christus, mag leren kennen tot zaligheid van haar ziel. Gemeente, we zingen na de doopsbediening het vijfde vers van Psalm 105.
Cornelia Jacoba, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij beëindigen deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zingen Psalm 138, het tweede en het derde vers. 138, vers 2 en 3. Gemeente, uit het voorafgaande gedeelte van het 19e antwoord van onze catechismus hebben we begrepen dat het evangelie niet maar beperkt is tot het Nieuwe Testament. Het evangelie is in de ganse Heilige Schrift. Het is zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. God heeft het ook in de dagen van ouds, in de dagen van patriarchen en profeten geopenbaard. Door middel van de profetie, het gesproken woord, door middel van het zichtbare woord, de offers en de ceremonieën der wet. En toch was die bedeling de voorlopige. Het was de bedeling der schaduwen. Het was de bedeling van de onvervulde belofte. En daarom onze catechismus in het 19e antwoord, in het 19e antwoord van dit leerboek, mag er tenslotte ook op wijzen hoe dat evangelie, dat zeer zeker aanwezig was onder het Oude Testament, onder het Nieuwe Testament, echter tot zijn vervulling gekomen is. Dat wil zeggen, in het Nieuwe Testament tot een volle openbaring is gekomen. Tot een bloem die knop waarin alles aanwezig is. Maar een bloem, een knop die open gegaan is en die nu een bloem geworden is. Een bloem die in al zijn schoonheid schittert. Dat laatste gedeelte vinden wij in de woorden die ik u gelezen heb. Als dit antwoord tenslotte dan zegt dat het evangelie ten laatste door de enige geboren zoon van God vervuld is. En dat geldt zowel van het een, zowel als van het ander. Ik bedoel, dat geldt van het gesproken woord der profetie. En het geldt van het zichtbare woord van de ceremonie der wet. Beiden zijn in Christus vervuld. Ik wil u dat eerst met een paar teksten uit het Nieuwe Testament aantonen. Om dan tenslotte bij één speciaal woord uit het evangelie wat langer stil te staan. Ik noem u ten aanzien van de vervulling van de profetie twee plaatsen uit het boek Handelingen. Handelingen 2, het bekende Pinksterhoofdstuk, waar Petrus in zijn Pinksterprediking het Oude Testament aanhaalt. Psalm 16 en Psalm 110. En als hij de 16e psalm aanhaalt, dan zegt hij dat het duidelijk is dat het hier maar niet om David gaat, die de dichter van die psalm was. In de 16e psalm zegt de dichter immers: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. En dan zegt David, dan zegt Petrus in zijn prediking: als dit op David sloeg, dan was dit woord onvervuld gebleven, want David heeft immers wel verderving gezien en zijn graf is onder ons tot op de huidige dag. Dus dat woord van David in de 16e psalm, dat kan niet vervuld zijn in David. In wie is het dan vervuld? En dan komt Petrus tot deze woorden: zo heeft David dan dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt. En zo staat Petrus daar, en hij staat daar niet in eigen kracht en niet bij het licht van zijn eigen geest, maar hij is, zoals dit hoofdstuk ons vertelt, vervuld met de Heilige Geest. Zo staat Petrus daar onder geestesleiding. En onder de leiding van de Heilige Geest mag hij verkondigen dat de oudtestamentische profetie in Christus vervuld is. En het is niet alleen Petrus die zo spreekt. Ik denk ook aan een woord van de apostel Paulus in het 13e hoofdstuk van het boek Handelingen. Dan is Paulus in de synagoge van Antiochië en hij spreekt tot de Joden. En hij verkondigt aan de Joden het evangelie en hij doet dat via een tekst of teksten uit het Oude Testament. Want hij gaat met de Joden na hoe de geschiedenis van het heil geweest is in de ontwikkeling van het Oude Verbond. Maar dan mag Paulus in zijn prediking tenslotte ook heen gaan naar deze woorden. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Daar heeft hij het zo pas over gehad. De belofte die tot de vaderen geschied is. Dat namelijk God deze vervuld heeft aan ons. Hun kinderen. Wanneer? Toen hij Jezus opgewekt heeft. De belofte aan de vaderen gedaan is thans niet meer een onvervulde belofte, niet meer een toezegging, maar het is vervuld geworden. Het is vervuld geworden in Jezus Christus. En zo zouden er veel meer citaten te geven zijn waarin het Nieuwe Testament onszelf getuigt dat het oude vervuld is, dat in de komst van Christus en door het werk van Christus alles wat de Heer heeft toegezegd tot zijn volheid gekomen is, dat het evangelie nu compleet is, dat God nu door Christus de volle raad tot onze verlossing heeft geopenbaard. En dat geldt niet alleen ten opzichte van de profetieën, dat geldt, zei ik u, ook van de ceremonieën der wet, van de offeranden. Laat ik u daartoe een paar teksten uit de brief van de Hebreeën lezen. Vorige week stonden we daar ook bij stil en toen hebben we gezien inderdaad dat in die Hebreeënbrief veel van die ceremonieën der wet nog weer worden genoemd. Veel van de offerdienst komt daar terug, maar dan onder het aspect van de vervulling. Hoofdstuk 8 vers 1 en 2. De hoofdsom van de dingen waarvan wij spreken is dat wij zodanige hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel. Ziet u de vervulling? Onder het Oude Testament was er ook een hoge priester, maar een hoge priester die nooit mocht gaan zitten. En zeker niet naast aan de rechterhand van de troon van God in het heilige der heiligen mocht gaan zitten. Zijn werk kwam nooit klaar. Het volgend jaar moest hij weer, of zijn opvolger, weer naar dat heilige der heiligen, om het bloed op het verzoendeksel te sprenkelen. En nooit was dat werk voorbij, want altijd moest de dienst der verzoening doorgaan. En zodoende kon de hoge priester nooit zitten en rust nemen. Maar de hoofdsom van de dingen waar wij, zegt de apostel, in het Nieuwe Testament van mogen spreken, is dat we zo'n hoge priester hebben die wel mocht gaan zitten en die van de Vader toestemming gekregen heeft. Zit aan mijn rechterhand. En van die hoge priester zegt de apostel dat hij gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Dat hij een bedienaar geworden is van het heiligdom van de ware tabernakel welke de Heere heeft opgericht. En geen mens. En zo vinden we het ook in het 9e hoofdstuk. Zo vinden we het ook in het 10e hoofdstuk. Zo is de Hebreeënbrief vol van die vervulling van de schaduwdienst. De schaduw is voorbij, want het lichaam is verschenen. De werkelijkheid is zichtbaar geworden. En nu is er nog één tekst, misschien wel meer dan één, maar ik blijf bij één, waar beide vervullingen in zichtbaar worden. De vervulling van de profetie en de vervulling van de ceremoniële evangelieprediking. En we vinden dat in een woord dat gesproken is door de Heere Jezus Christus zelf. Ook in de synagoge. In de synagoge van Nazareth. Hoofdstuk 4 van het Lucas-evangelie. En bij dat woord van de Heere Jezus willen we een ogenblik stilstaan. Christus is in zijn vaderstad. Hij heeft al heel wat tekenen gedaan in Galilea, in de buurt van Nazareth. Maar hij is nog nooit in Nazareth zelf geweest. Nu is hij daar gekomen en het is Sabbat. De hele stad, al de mensen die hem van vroeger kenden en die veel over hem gehoord hebben, Ze zijn gekomen met grote belangstelling en met nieuwsgierigheid om te zien of hij niet alleen in de synagoge zal zijn, maar ook om te zien wat hij, als hij in de synagoge is, zal doen. En de Heere Jezus is opgegaan naar de plaats van het gebed. En hij schikt zich met de rest van de inwoners van Nazareth onder het woord van God. En dan wordt daar het boek opengedaan. Het boek wordt eerst aan hem gegeven, opdat hij de schriftlezing zal vervullen, zal verrichten. En naar de gewoonte van de tijd las men op de sabbatdagen de schrift in volgorde. De schriftlezing was niet zoals bij ons van momenten van zondag tot zondag verschillend. Nu is uit het Oude, dan is uit het Nieuwe Testament. Maar daar werd de schrift gelezen vol op volgorde, passage na passage. En toen hij de plaats gevonden had die voor die sabbat aan de beurt was, en daar is goddelijke leiding in, Gods voorzienigheid heeft het zo beschikt, als hij de plaats gevonden had die voor die speciale sabbat was aangewezen, las hij in de oren van de rest van Nazareths inwoners: de geest des Heren, Heren, is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ik zei, hier lopen beide lijnen samen. Hier is de profetie. En hier is tegelijk ook het zichtbare evangelie door de ceremonie der wet. Hoe dan? Wel, de profetie is duidelijk. Hier is een woord uit het 61ste hoofdstuk van Jesaja. De geest des Heren is op mij. Christus zegt, dat is in mij vervuld. Ik ben die knecht des Heren, op wie de Heere zijn geest gegeven heeft, en die door de Heere bekwaamd is geworden om al dat werk te doen, namelijk het openen van de blinde ogen, het genezen van de verbrokenen van hart, het verkondigen van het evangelie aan de armen, het openen van de deuren der gevangenis voor de gebondenen, voor dat evangelie, dat kom ik verkondigen, die boodschap kom ik brengen. Ik ben degene die de Vader in deze wereld gezonden heeft. Ik ben het op wie de geest is gekomen. In mij is dat woord vervuld. Niet in Jesaja, niet in een van de andere profeten of knechten des Heren. In hen is het op zijn hoogst zeer gebrekkig vervuld. Maar in mij is dat tot zijn volheid gekomen. Op mij is die geest gezonden, niet met mate. Ik ben het, de volle raad Gods tot verlossing van zondaren verkondig. Ik ben het bij wie armen moeten terechtkomen. Ik ben het voor wie voor de blinden heil kon brengen. Ik ben het die dit alles kon realiseren. Maar tegelijk is hier ook vervulling van de ceremonie der wet. Want wat komt de Heere Jezus eigenlijk doen? Hij komt niet alleen de schriften vervullen. Hij komt niet alleen genezen de gebrokenen van hart. Maar er staat hierbij, hij komt om te prediken het aangename jaar des Heren. Wat is dat? Dat is het jubeljaar uitroepen. De bazuin aan de mond zetten, de ramshoorn blazen en aankondigen dat er vrijheid is voor gebondenen. Dat er vrijlating is voor hen die slaven zijn geworden. Het aangename jaar des Heren, dat is het jubeljaar. Het jaar van de loslating, het jaar van de vrijlating. En zo komt in dit woord, in deze gebeurtenis, in Nazareth synagoge, de lijn van de profetie samen met de lijn van de ceremonie in Christus. En ze bereiken daar hun vervulling.
Dat heeft hij gedaan. Het jubeljaar aankondigen. Gebondenen kunnen vrijheid ontvangen. Gevangenen worden losgelaten. Voor de van de slavernij is verlossing mogelijk. Ja, de Heere komt het verkondigen en hij komt het bewerken. Al dat heil wat in het Oude Testament is geprofeteerd en uitgestald, dat is in hem tot volle werkelijkheid, tot zichtbare openbaring gekomen. En zo is het evangelie door hem verkondigd. Zo is het evangelie ook vandaag nog een vervuld evangelie. Want gemeente, deze profeet, priester, koning, deze gezalfde des Heren, deze knecht des Heren op wie het de geest der profetie rust, hij is ook vandaag nog bezig om dat te doen wat hij toen in de synagoge van Nazareth deed. Hij is ook vandaag en ook in ons midden en door de verkondiging van het evangelie bezig om armen het evangelie te verkondigen. En om ook nu nog te genezen die gebroken zijn van hart en gevangenen vrijheid te verkondigen. En de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Dat is zijn werk. Dat is ten diepste de bedoeling van de prediking van het evangelie. Van de prediking van het evangelie onder de nieuwe dag. Dat zoekt Christus in Nazareth. Dat moet elke dienaar van Christus in het evangelie ook zoeken. Het op de plaats waar de Heere hem het woord laat verkondigen. Dat is Gods heilshandelen in een wereld vol ellende en vol schuld. Christus biedt zich aan als degene in wie God tot de zondaar komt. En als degene in wie God aan de zondaar verkondigt en voor die zondaar voorstelt. Alles wat hij nodig heeft in leven en sterven. En zo mag het evangelie ook onder ons verkondigd worden. Niet in de dienst der schaduwen. Hoewel dat op zichzelf ook evangelieprediking zou zijn. Niet in aankondigingen die nog vervuld moeten worden in de toekomst. Hoewel dat op zichzelf ook evangelieprediking zou zijn. Maar het grote voorrecht dat wij zondag aan zondag mogen bezitten is. De wetenschap heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dat mag sinds de Heere Jezus het zelf gezegd heeft, altijd weer verkondigd worden. Dat is de wezenlijke boodschap van Gods genade tot de gemeente en in een wereld in nood. De boodschap dat in Christus Jezus God zelf voor het volle heil heeft gezorgd. En nu is het geen vraag meer of er troost is voor verslagenen, of er genezing is voor gebrokenen, of er vrijheid is voor gevangenen, of er een evangelie voor armen is. Dat is er allemaal. Dat was er in Nazareth. Waarom werpen ze straks de Heere Jezus dan van de steilte af? Waarom proberen ze hem van de steilte te werpen? Waarom proberen ze hem te doden? Waarom zijn ze zo geërgerd aan hem? Dat is niet omdat er geen genade was. Dat is niet omdat er geen verlossing is. Dat is niet omdat Christus niet barmhartig is. Dat is niet omdat Christus niet zondaren in liefde zoekt. Dat is niet omdat er geen evangelie is. Maar gemeente, dat is omdat er voor die Christus en voor zijn evangelie en voor zijn genade geen plaats in hun hart is. Hij bezit alles wat een mens nodig heeft in leven en sterven. Hij komt met alles wat een mens niet kan missen, zal die mens ooit weer met God verzoend zijn. Hij komt met het aanbod van vrede. Hij komt met gerechtigheid, met vergeving. Hij komt met de kracht van zijn bloed. Hij komt met de betekenis van zijn offer. Hij komt met het aanbod van genade. Hij komt met alle rijkdom van het goddelijke evangelie. Hij komt als de openbaring van de heilswil Gods. In hem legt de Vader zijn hart bloot. Hij komt met de openbaring en de betuiging van de liefde Gods. Maar er is voor al die goddelijke genade en voor die goddelijke liefde in het weerbarstige hart van de mensen van Nazareth geen plaats. Ze hebben er geen behoefte aan, want ze hebben aan zichzelf en aan hun godsdienst genoeg. En dat is de tragiek van Nazareth. Hij kon daar niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. Hij kon zijn genade niet kwijt. Er waren geen armen in die synagoge. Er waren geen gevangenen in die synagoge. Oh, ze waren er wel, maar ze kenden zichzelf als zodanig niet. En toen ze zichzelf als armen niet kenden, en toen ze zichzelf als behoeftigen niet kenden, en omdat ze zichzelf niet als gevangenen kenden, en omdat ze zichzelf niet als slaven van de zonde kenden, daarom hadden ze hem niet nodig. En dat is het verschrikkelijke onder de nieuwe bedeling. Ja, dan wordt het onder de nieuwe bedeling ook ernstiger. De voorrechten zijn groter. De evangelierijkdom is voller en heerlijker. Het aanbod van genade is onbeperkt. De rijkdom van Gods genade mag in al zijn heerlijkheid worden voorgesteld, want het is vervuld. De bloem mag in al zijn schoonheid pralen, maar de verantwoordelijkheid is des te zwaarder. Daarom staat er ook in de Hebreeënbrief: als we dan op zo grote zaligheid geen acht nemen, waar zullen we dan moeten verschijnen? Wat zal dan onze toevlucht kunnen zijn? Waar zullen we dan een schuilplaats zoeken? Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Als daar in de synagoge van Nazareth deze ene geboren zoon van God staat. En als hij het zegt, en hij kan niet liegen. Hij is de waarheid zelf. Als hij zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ik ben het die armen het evangelie kon verkondigen en gevangenen verlossing kon brengen en blinden het gezicht kon geven. Maar als er dan zo gereageerd wordt, is het dan wonder dat hij het stof van zijn voeten afschudt, hun tot een getuigenis en dat hij hen laat. In hun ongeloof en in hun weerbarstigheid. En gemeente, dat is niet alleen toen gebeurd. Dat is niet alleen daar gebeurd. Niet alleen in zijn vaderstad. Hij heeft ook in Chorazin. Hij heeft ook in Bethsaida. Hij heeft ook in Capernaum. Die plaatsen worden met name genoemd. Vele krachten gedaan. Vele tekenen verricht. Vele woorden gesproken. Als het vervulde evangelie heeft hij zichzelf daar gepresenteerd. Maar ze hebben hem niet gewild. Ze hebben zich van zijn woorden afgekeerd. En dan spreekt hij tegen hen. En dan spreekt hij over hen het oordeel uit. Wee u. Wee u. Dat zegt hij niet tegen de steden waar zijn krachten niet in geschied zijn. Dat zegt hij niet tegen die steden waar zijn prediking niet geklonken heeft. Die zullen vanwege hun ongeloof niet veroordeeld kunnen worden. Maar daar waar het vervulde evangelie geweest is, daar is de verantwoordelijkheid ook des te groter. En als we nu met deze wetenschap tot onszelf komen. Gemeente, want daar staat deze verheerlijkte Christus niet in levende lijven, niet letterlijk, niet persoonlijk in ons midden, maar dan is hij hier wel in het woord. Dan is hij hier wel in het evangelie, dan is het vandaag ook nog waar, zoals het vorige week zondag waar was, en zoals het al 20 jaar geleden waar was, en zoals het altijd al waar geweest is, zolang u onder de nieuwe bedeling op deze aarde bent. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Heeft Christus zich aangeboden, van uw kindse dagen af geklopt op de deur van uw hart en gezegd, ik ben voor armen en voor ellendigen gekomen. Ik ben gekomen voor gevangenen, ik ben gekomen voor berooiden, voor ellendigen, voor mensen in nood, voor mensen met een schuld. Ik ben gekomen voor mensen met een verbroken hart en bij mij is alles te verkrijgen, waardoor dat verbroken hart geheeld, waardoor die blinde ogen geopend worden, waardoor die armoede vervuld wordt, waardoor al die nood wordt opgeheven en waardoor een zondaar met God verzoend wordt en vrede vindt in het bloed van het lam. Christus heeft dat evangelie ons voorgehouden, maar hebben wij, hebben wij die evangelieprediking van de Heer Jezus Christus leren verstaan, of vinden wij ons beeld nog getekend in die mensen in Nazareth, die het heil Gods in hun midden hadden, die het evangelie in hun midden hadden, die de zoekende zondaarsliefde Gods in levende gedaante in hun synagoge hadden, en die hem aangrijpen en buiten hun stad leiden om hem van de steilte af te werpen? We hebben dat niet gedaan, dat laatste. Maar zover komt het wel, als God ons er de gelegenheid voor zou geven, en als hij ons zou laten voortgaan in de verharding van ons hart. Want in de verharding van het hart kan een mens tot elk kwaad gebracht worden. In de verharding van het hart, en als het ongeloof ons overheerst, dan komen wij ertoe in brutaliteit of in geveinsdheid, op een onfatsoenlijke of zelfs op een rechtzinnige manier, komen we ertoe om het evangelie Gods af te wijzen, en de liefde Gods af te wijzen, en het bloed van de Zoon van God te vertreden. En dat kan gebeuren terwijl je een trouwe kerkganger bent. Dat kan gebeuren terwijl je een rechtzinnig gereformeerd belijder bent. Dat je toch het bloed van de Zoon van God vertreedt. En in je ongeloof je hart verhardt. En het woord van God voor kennisgeving aanneemt. En daarom, als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven, dan zal de Heer het zien en zoeken. Maar laat toch de dwaasheid ons niet overheersen. Laat de dwaasheid ons hart toch niet beïnvloeden en zo besturen, dat wij, terwijl de Heere met zijn grote genade tot ons komt, wij ons van hem afkeren. O, laat de Heere toch onze ogen openen, opdat we zien mogen hoezeer we dat evangelie nodig hebben. Ik heb u gelezen uit de Hebreeënbrief. Het laatste gedeelte van het 11e hoofdstuk hebben we met elkaar gelezen. Daar gaat het over de oud-testamentische gelovigen. Die hebben, zegt de apostel, door het geloof getuigenis gehad, maar ze hebben de belofte niet verkregen. Ze hebben hem van verre gezien. Ze hebben hem van verre geloofd. Ze hebben hem van verre omhelst, dat wel. Maar ze hebben de vervulling ervan niet gekregen. Alzo, zegt de Hebreeënbrief in vers 40 van hoofdstuk 11, alzo God wat beters over ons voorzien had. Gemeente, zie toch de voorrechten die God ons geeft. God heeft wat beters voor ons voorzien. Wat? Wat hebben we dan beter dan de gelovigen uit de oude bedeling? Wat hebben we dan meer dan zij? Ach, zij moesten uit de verte zien, naar iets wat vaak nog in een vage, mistige toekomst verborgen lag. Zeker, God gaf geloof om ook door die mist en door die nevels heen te zien. Maar het was allemaal nog zo ver weg. Het was allemaal nog zo schaduwachtig. Ze moesten nog geloven in de komende. Wij hebben wat beters van God ontvangen. De komende is gekomen. En het is niet meer al in toekomst. Het is heden geworden. Zij moesten het doen met maar een paar toezeggingen. Ik denk met name aan die vaderen in de allereerste tijd. Hoe weinig belofte hadden ze nog maar. Hoe weinig van het evangelie was nog maar onthuld. Hoe weinig had de Heere nog maar gesproken van de rijkdom van zijn genade. Daar moesten zij het mee doen. Met dat weinige. Met die zwakke, zou je bijna zeggen, fundering voor hun geloof. Maar wij hebben wat beters van God ontvangen. Zondag aan zondag mag het ons verkondigd worden. Het is volbracht. Het bloed is gestort. Het offer is gebracht. God heeft in het offer van zijn Zoon een welbehagen genomen. De weg is open. Er is vrije toegang tot de troon der genade. En hoe zondig een mens ook mag zijn, hoe verdorven hij ook mag wezen, de nodiging gaat uit: komt herwaarts tot mij. Laten we toegaan tot die troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden. De Heere heeft wat beters voor ons voorzien. In het Oude Testament was er openbaring van de genade Gods, maar het was beperkt tot een kleine kring. Het was beperkt tot een enkel volk. Maar die grenzen heeft de Heere doorbroken en er zijn geen mensen meer die er buiten staan. Er zijn geen mensen meer die door welke omstandigheden er ook dan ook niet meer onder het bereik van het evangelie zijn. Het is een evangelie voor allen. Het is een evangelie voor jong en voor oud. Het is een evangelie voor arm en voor rijk. Het is een evangelie voor in ieder en voor een iegelijk. De Heere zegt het zonder onderscheid. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Dat mogen we verkondigen. Dat vervulde evangelie in de Heere Jezus Christus. Een grotere verantwoordelijkheid ongetwijfeld. Want als wij op de stem van de woorden van de Zoon van God geen acht slaan, de Heere zal er ons aan houden. De Heere zal er ons aan houden. Ik oordeel hem niet, zegt de Heere Jezus. Hij heeft een die hem oordeelt. Het woord dat ik tot hem gesproken heb. Het woord zal ons oordelen, gemeente. We leven onder de prediking van Gods genade. Als die genade geen plaats krijgt in ons hart. Als die genade geen zaak wordt die we beleven. Dan zal dat woord der genade ons veroordelen. En er is niets verschrikkelijkers dan door het woord van de genade Gods te moeten worden veroordeeld. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Daarom brengt ze hier en slaat ze voor mijn voeten dood. De verantwoordelijkheid is groter. Maar de voorrechten zijn ook groter. Oh, het was mogelijk voor ieder in het Oude Testament onder het volk van Israël om kennis der zaligheid te bekomen. De Heere openbaarde het immers in de profetieën, in de ceremonieën. Maar laat ik het eens zo zeggen. Van Gods kant is er nog veel meer aangedaan om het ons nog meer mogelijk te maken om zalig te worden. O, de Heere heeft zoveel meer gezegd. De Heere heeft zoveel meer en zoveel duidelijker betuigd. Ik heb geen lust in uw dood, o zondaar. De Heere heeft het ten volle in dat offer van zijn Zoon bewezen. Daar heeft hij zijn liefde, zijn barmhartigheid en zijn gerechtigheid zo duidelijk geopend. Maar ga mee in de geest naar Golgotha. En dan zult u zien wat een rijkere voorrechten wij mogen hebben boven degene van het oude verbond. Die het maar met een tempel en met een tabernakel en met een offer moesten doen. Maar als wij staan in de geest aan het voet van het kruis. En als wij zien dat verwrongen lichaam van Gods enige geboren Zoon in pijn en smart onder bloed en zweet aan het vloek hangt. Als wij zien hoe uit zijn blik de liefde spreekt. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Als we horen hoe uit zijn mond het woord der zaligspreking komt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar als we uit diezelfde mond niet alleen de zaligspreking horen, maar ook de bittere klacht. De bittere klacht omdat zijn vader hem verlaten heeft. Omdat hij geen toegang meer heeft in het vaderhuis. Hij buitengesloten wordt. Hij kwam het jubeljaar aankondigen. Vrijheid voor gevangenen bekendmaken. Maar hij zelf moet nederdalen ter helle. En hij roept het in bange nood en in bittere zielensmart uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heeft God niet wat beters voor ons bereid? Die klacht hebben de oud-testamentische gelovigen zo niet gehoord. Ze hebben dat offer van Christus zo niet aanschouwd. Ze hebben dat bloed zo niet zien vloeien. Ze hebben de angst der dood, des doods en der hel zo niet in de Heer Jezus Christus kunnen aanschouwen. Maar als wij blijven, ook ondanks de bitterheid van de duisternis En als we verder zien op dat lijden wat op Christus gekomen is, waarin het evangelie vervuld is, dan horen we hem tenslotte ook zeggen met de grote stem: het is volbracht. En dan scheurt het voorhangsel. En dan beven de rotsen. En dan gaan de graven open. Dan geeft God getuigenis. Het is volbracht inderdaad van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Gemeente, dat evangelie mag ons toch verkondigd worden. En blijft ons hart daar nog gesloten voor? Blijft ons hart daar nog hard onder? Of verbreekt dit woord ons hart? God de Heere, hij komt in de volheid van zijn genade om het ons te betuigen. O zondaar, ge hebt duizendvoudig de dood en de hel verdiend, maar ik heb geen lust in uw dood. Mijn zoon is gekomen om het evangelie te vervullen. En dat evangelie, dat is er ook vandaag voor gebrokenen, voor blinden, voor gevangenen, voor armen en behoeftigen. Wie in ons midden is zo'n blind? Wie is zo'n behoeftige? Wie is zo'n nooddruftige? Kom dan tot deze Christus die het zelf zegt: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Hij heeft het waar gemaakt dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, ook als je om je zaligheid bidt, dat zal u geschonken worden. Een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Alzo God ons wat beters voorzien had. Gemeente, dat betere, dat mocht ons ook vanmorgen weer verkondigd worden. Zie dan toe dat ge hem die spreekt, hem en wie dat woord vervuld is, niet verwerpt. Zie dan toe dat ge niet als een vijand van uw eigen ziel en zaligheid voortleeft, maar bid de Heere om de genadige werking van zijn geest, opdat uw harde hart verbroken zal worden. En als u iets kent van de verbrokenheid des harten, van die geestelijke blindheid en van die armoede en van dat gevangen zijn, er is hoop, hoop voor hopelozen. Er is verwachting voor hen die geen verwachting meer hebben. Want in Christus steekt de Heere reddend de hand uit om de nooddruftigen te behouden en de armen uit gena zijn hulpen ter verlossing te tonen. Amen. We zingen Psalm 119 en daarvan het 37ste vers. 119, vers 37. Aan het einde van deze dienst des woords en dienst des sacramenten nog samen tot u komen en uw grote en heilige naam met dankzegging erkennen. Gij hebt het alles nog wel gemaakt, Heere. We hebben samen naar uw goddelijk woord mogen luisteren. We hebben samen nog mogen zien hoe gij in uw Zoon dat evangelie tot zijn volle
tot zijn heerlijkste openbaring hebt willen brengen, hoe hij het getuigd heeft. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Heere, zo komt gij met al datgene wat we moeten weten tot ons. Met de volle raad Gods tot onze zaligheid is Christus gekomen. Het is ons alles geopenbaard wat een zondaar nodig heeft. En het is te verkrijgen. Gij biedt het aan. Gij wilt het schenken. Ach Heere, er is een volheid, een overvloed. Maar er is bij ons zo'n weerbarstig hart. We zijn niet anders van nature dan de inwoners van Nazareth. En we zouden hetzelfde doen. En in de praktijk doen we hetzelfde, al tonen we het op een andere manier. Maar een ieder die zich verhardt onder het woord, die doet in feite niet anders dan de Heere der heerlijkheid smaadheid aan. O God, vergeef ons die zonde van ongeloof, die zonde van hardheid. Die zonde van ongevoeligheid, vergeef het ons, Heere, dat wij onder het evangelie kunnen leven en toch koud en onverschillig blijven. Dat we onder het aanbod van genade en de prediking van goddelijke zondaarsliefde kunnen zitten en toch een onverbroken hart overhouden. O Heere, wat is een mens diep, diep ongelukkig. Wat is hij ver van u afgeweken, wat heeft de zonde hem verwoest en wat heeft de zonde een ellende teweeg gebracht. Breek ons hart, verteder ons onder de liefdeboodschap van uw genade. Breek ons, Heere, onder zoveel goede tierenheid. Wilt gij ons leren om voor u te buigen, maak ons zulke armen, zulke behoeftigen, zulke blinden in onszelf. Opdat er plaats mag komen voor de bediening van hem die de vervulde evangelie is. En schenk ons bij aanvang of bij voortgang te ervaren dat hij het is die het jaar van het welbehagen des Heren verkondigt. O Heere, wat zij de voorrechten groot. Doe ons dat beseffen, maar doe ons ze ook gebruiken. Doe ons beijveren en inspannen om de tijd die korte levenstijd die gij ons geeft te benutten om dat ene nodige na te jagen en daar deel aan te mogen ontvangen, opdat wij het mogen leren u groot te maken en u om al uw deugden te prijzen, want dan zal dat toch inderdaad het levenslied van uw kerk meer en meer gaan worden, omdat gij het gedaan hebt in de aanbieding, maar ook in de deelachtigmaking. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Psalm 57, het tweede vers. Ik zei 57 vers 2, ik bedoel 52 vers 7. Gaat dan zijn in vrede en ontvangt Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.